Dankjewel. Eigenlijk al een hele preek gehad, hè? Dan kom ik nog een keer. Ja. Nou, het was toch wel een heel voorrecht om dat ook zo mee te maken. Dat de Heer het ook zo leidt dat de dingen bij elkaar passen. En ja, aan de ene kant denk ik van verbazingwekkend. En aan de andere kant denk ik, ja, maar de Heer leidt dat toch allemaal. Zitten wij soms als mensen dan raar in elkaar, hè? Dat we daar dan zo in zo over denken. Dat hele dubbele. Maar bij God is dat heel normaal, dat het allemaal past. Ik heb er lang over nagedacht, over dit thema. Van, oh, wat moet je dan? Waarover zal ik het hebben? Heer, wat wilt u dan? Wat is het? Ontmoeting. En ja, God ontmoeten, maar ja, eigenlijk ook God ontmoeten in elkaar. Als ik naar de Bijbel kijk, dan staan er zoveel verhalen in waarvan je kan zeggen van, oh ja, die kan ik nemen en die kan ik nemen en die kan ik nemen. Nou, ik zat net nog te denken van, hoe kwam ik daar nou? Hoe kwam ik nou op deze persoon, Filippus? Ik heb geen PowerPoint. Dat geeft mij als voordeel dat ik een beetje soms kan schuiven in wat ik zeg. En soms dan kan je soms zo vastzitten aan je PowerPoint. Dus ik vraag jullie op om je verbeelding te gebruiken. En je Bijbel, als je die bij je hebt. En de naam Filippus, dat is een hele grappige naam eigenlijk. Daar zit het woord veel in, van filio, van liefde. En hippus. En hippus is paard. Dus Filippus betekende paardenvriend. Nou denk ik niet dat je meteen een baby een paardenvriend kan noemen. Dus misschien hielden ze ouders wel heel veel van paarden. Ik weet niet precies hoe het met die naam is gegaan, maar hij heette paardenvriend en hij had een Griekse naam, dus geen Joodse naam. Mijn naam betekent God is genadig en dat is, vind ik ook een hele mooie betekenis. En zo kunnen jullie ook kijken wat jullie namen betekent. En daarmee willen je ouders vaak al een boodschap meegeven aan je en dat vind ik wel heel bijzonder. En dan heet ik ook nog Johanna en Johannes en Jan en dat soort dingen. Dat betekent ook God is genadig. Dus ik ben dus dubbel genadig bij God. Dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi. Filippus, die kom je tegen op heel veel plekken in de evangeliën. Ik heb Johannes evangelie erbij gepakt. En Handelingen. En in Johannes 1 wordt Filippus geroepen door Jezus. Heel simpel, volg mij, zegt Jezus. En Filippus gaat mee. En dat vind ik op zich al heel bijzonder. Dat Jezus die invloed heeft. Volg mij en je volgt hem. Ik dacht bij mezelf, wauw, hè, als ik zo Jezus had ontmoet, met zijn, hoe die was. Ja, dan zou ik het ook gedaan hebben, toch? Maar ze laten alles achter en ze volgen Jezus. Hij kwam uit hetzelfde dorpje als Petrus en Andreas. Andreas was trouwens ook een Griekse naam. En ja, hij volgt Jezus. En al heel snel zoekt Filippus iemand op, Nathanael. Daar heb ik een tijd geleden over gesproken. En hij gaat naar Nathanael toe, die zit daar ergens onder een boom. En Filippus zegt tegen Nathanael, ik heb hem gevonden, kom mee. Blijkbaar is Filippus iemand die kon het niet voor zich houden, die moest het even kwijt. En hij wist dat Nathanael blijkbaar op zoek was naar Jezus, naar deze persoon. Ik heb de Messias gevonden, ik heb hem gevonden. En dan komt Nathanael bij Jezus en dan zegt Jezus, ja, ik zag je al lang onder die boom zitten. En dan zegt Nathanael tegen Jezus, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Nou wat, omdat je mij onder een boom zag zitten, je zult nog veel grotere dingen meemaken. Zoiets zegt Jezus dan tegen hem. En ik dacht, nou dat is echt wel mooi van Filippus, dat hij echt Nathanael meenam. Zou Nathanael wel gereageerd hebben meteen op dat volg mij? Misschien had Nathanael echt Filippus nodig om bij Jezus gebracht te worden? Hebben wij mensen in onze omgeving die ons kennen, die met ons omgaan en die op ons aantrekken en misschien wel helemaal niets hebben met het geloof en met ja, hoe wij zijn, dat trekt hun aan. En in die ontmoeting met ons zou het misschien wel eens zo kunnen zijn dat wij ze bij Jezus brengen. Ik heb het in elk geval 1 keer heel duidelijk meegemaakt. En ik hoop ook dat in de ontmoetingen die wij hebben, dat we zo zijn als Nathanael. En dat we gewoon omgang hebben met mensen en dat we die bij Jezus mogen brengen. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw gebeurt er trouwens precies hetzelfde, hè? Zij had een ontmoeting met Jezus. Ze laat haar emmertje bij Jezus staan. Rent terug naar het dorpje waar ze woont. En zegt tegen die mensen: nou, er zit echt iemand daar bij die put. Die moeten jullie ontmoeten. En ze zijn gewoon allemaal met haar meegegaan. En ze ontmoeten Jezus. En dan zeggen ze na een paar dagen tegen haar: we geloven het nu niet meer omdat jij het hebt gezegd. Maar we geloven het nu omdat we hem hebben ontmoet. En ik dacht bij mezelf, maar dat is mooi. Ze geloofden het al toen zij het zei. Dat was wel heel logisch eigenlijk. Want het was iemand die zo veranderd terugkwam van die put. Dat ze echt dachten, daar moeten we heen. Ze nam al die mensen mee en ze het hele dorpje ging geloven. Gingen allemaal in hem geloven. In Johannes 6... heeft Jezus even een onderontje met Filippus. Filippus wordt met name genoemd, want er zijn echt duizenden mensen gekomen en het is het eind van de dag en ze moeten eten. En dan zegt Jezus om hem te testen, staat er, waar kunnen wij brood halen? Ja, niet te doen toch? Dat zegt Filippus ook. Andreas komt er ook nog even bij en dan zegt Andreas: er is hier een jongetje en die heeft hier 5 broden en 2 vissen. Nou, dan krijg je een hele logistieke operatie en een heel groot wonder. Ik vind het wel heel erg mooi dat er nog bij staat dat Jezus hem even ging testen. Ik denk, ja, hebben wij zulke problemen wel eens in ons leven? Nou, misschien niet zulke hele grote van, nou ja, van duizenden toestanden. Maar ik ken wel mensen die zijn uitgestuurd om ja, hulp te verlenen. En misschien van tevoren wel helemaal niet weten hoe ze het moesten doen. En toen de Oekraïne-oorlog uitbrak, is een vriend van mij meteen in de auto gesprongen en gaan helpen. En een andere vriend van ons, die is al en ook hier uit de gemeente, een zendeling. Maar ook andere zendelingen die gewoon gaan, omdat ze Gods hebben verstaan en misschien van tevoren wel helemaal niet weten hoe en wat. En voor Jezus op stap gaan. En dan gebeurt er een wonder. Dan gaat God dingen aan de gang brengen. In Johannes 12, als Jezus ja, bijna op het einde is van zijn zijn hier op aarde, dan is er een vrouw die bij Jezus komt en Jezus dan zo zijn voeten zo zalf met olie. En dan gaat zij zijn voeten afdrogen met haar haren. En vlak daarna dan gaat Jezus op een ezeltje en dan roept iedereen: Hosanna, Hosanna. En ze eren hem. En de fariseeërs die zeggen dan: tjongejonge, de hele wereld loopt achter hem aan. En dat willen ze eigenlijk helemaal niet. Maar het gebeurt wel. En vlak daarna komen er een paar Grieken bij Filippus. Misschien hebben die Grieken wel gedacht: deze man heeft een Griekse naam. Die spreekt vast Grieks. En ik denk dat het ook zo was. Maar goed, ze hebben dus even een gesprek. En dan in onze vertaling in Johannes 12. Daar staat dan dat ze Jezus willen zien. Even het vers opzoeken. 21, nou kijk eens aan. Johannes 12, vers 21. Ze gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. En dan komt Jezus en Jezus zei, en dan komt Jezus met een gigantische preek, die echt gewoon verzen lang duurt, tot vers 35. En dan denk je, wat gek, heeft hij dan die Grieken niet ontmoet? En ik las in andere vertalingen, want dat vind ik dan wel fijn, om dan gewoon andere vertalingen erbij te halen en ook te kijken van, want dat kan tegenwoordig dat je een app downloadt en dat dan ook de oude vertaling met woordjes in het Grieks en dat soort dingen erbij staat. En de Nadische Bijbelvertaling, die heeft dat heel anders vertaald. Die zegt, ze kwamen bij Filippus en ze zeiden, Heer, wij willen Jezus zien. En toen dacht ik, maar nou snap ik waarom dat Jezus zo'n hele lange preek daarna gaat houden. Want even iemand zien, dan zie je alleen maar de buitenkant. Maar wat Jezus hier doet, in wat hij verder gaat vertellen, is zijn binnenkant laten zien. Is laten zien wie die is. Is precies laten zien wie die voor ons is. Wat hij ging doen. Dat Jezus zegt van, je moet je juist de onderste weg gaan. Je gaat je leven afleggen om verhoogd te worden. En dat soort dingen allemaal. Dat zegt Jezus dan. En dat vind ik wel heel bijzonder. En ik dacht bij mezelf, ja, als mensen Jezus willen ontmoeten, dan nu, op dit moment, dan moeten ze het met ons doen. Toch? Dan is het zoals wij naar elkaar kijken, is dat ze Jezus zien. Maar zijn wij daar altijd even van doordrongen? Ik in elk geval niet. Maar het is wel zo. Als ze nou met ons omgaan en wij hebben ons leven aan Jezus gegeven, dan schemert, misschien schemert het, of misschien, dat hoop ik dan, dat het helemaal naar uitbarst, dat ze Jezus zien. En dan kunnen ze dus gewoon Jezus zien als ze ons aankijken. Dan denk ik, wauw, jongen, dat geeft wel wat verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat Jezus dat wel snapt. Dat hij met wie wij zijn, dat hij daar wel echt wel mee uit de voeten kan hoor. En dat zie je ook bij het leven van Filippus. En bij al die andere levens van de apostelen. Dat Jezus gewoon met hoe zij zijn, daar gewoon mee omgaat. De een anders dan de ander. En ik vind dat heel mooi. Dat Jezus, dit zo doet, dit zo uitlegt. Jezus zegt ook, wie mij dient, moet mij volgen. En waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. Dat als wij Jezus volgen en als wij hem dienen, dat de Vader ons eert. Dus dat de Vader ons eigenlijk ook dient. Dat het kringetje ook rondmaakt. En wij zongen net, I need you more. More than yesterday. En ik dacht bij mezelf, ja. Maar God zegt dat ook tegen ons. Ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig. Ik wil met jou omgaan. Ik wil jou helemaal hebben. En Jezus wil in ons zijn. We zingen ook, schijn met uw licht in mijn hart, Heer, opdat ik u zien zal. Maar we kunnen ook zingen, schijn met uw licht in mijn hart, Heer, opdat zij u zien zullen. Want dat onze omgeving God ziet. Dat God gezien wordt in dat licht. Want Jezus wil in ons zijn. En in Handelingen 1 en 2, Jezus gaat naar de hemel, de Heilige Geest wordt uitgestort, Filippus is daar overal bij, net als alle andere discipelen. En dan lees je in Handelingen 6 dat ze het een beetje druk krijgen, die apostelen. En ze hebben helpende handen nodig. En dan wordt Filippus genoemd. dezelfde? Nou, dan zijn, heel eerlijk moet ik zeggen, daar zijn de geleerden het niet over eens. En ik dacht bij mezelf, ja, maar bij heel veel namen in, in de Bijbel wordt dan heel duidelijk gezegd, het is die van die. En het wordt wel een paar keer gezegd waar Filippus vandaan kwam. Maar in Handelingen 6 wordt alleen de naam Filippus genoemd, zonder label verder. En het wordt wel genoemd trouwens, dat vind ik wel heel erg mooi, het was een wijs man. Nou, ik denk dat dat zeker op Filippus van toepassing is. En ik heb bij mezelf gedacht, ja, naar mijn idee, waarom zou het iemand anders zijn? Maar goed, het mag, de geleerden mogen daar niet over, met elkaar niet over eens zijn, prima. Dan waren er twee Filippussen of misschien wel meer, maar in elk geval, voor mijn gevoel is het dezelfde. Want het past zo bij deze Filippus, wat het vervolg is van het verhaal. Want wat je ziet is dat Filippus, die gaat dan meehelpen en die gaat dienen. Nou, Filippus was altijd dus degene, hij had Nathanael bij Jezus gebracht. Hij had met die Grieken gesproken, hij was blijkbaar goed benaderbaar. En hij gaat naar Samaria. Nou, dat verhaal van de Samaritanen, die kennen we. De Samaritaanse man in het verhaal van het gelijkenis van Jezus die dan helpt. Nou, dat vertelt Jezus omdat het volk met de nek werd aangekeken. De Samaritaanse vrouw die Jezus opzoekt. Dat Jezus daarheen gaat. Nou, dat is ook helemaal omgeven door hebben ze geen contact met elkaar. En dan gaat Filippus, die gaat dus naar het volk, naar de Samaritanen, naar Samaria. Wel een ander plaatsje dan Sychar, waar de Samaritaanse vrouw woonde. En dan komen ze in Sychar tot geloof. En ze worden gedoopt. En dat horen ze in Jeruzalem. En dan ik heb het hier niet opgeschreven. Maar in elk geval, Petrus en Johannes, die gaan er dan naartoe. En die gaan ook nog met ze bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. Nou, dat gebeurt daar dus allemaal. Ja, dat vuurtje wat Filippus heeft aangestoken. Ja, er is daar een complete opwekking. Heel erg mooi. En dan is er nog een verhaaltje, dat is ook wel grappig eigenlijk, van een Simon de Paragnost. In dat stadje, die denkt, wauw, dit is toch wel bijzonder, wat een mooi verkoopmodel, dit lijkt me wel wat. Wat kost het, wat kan ik betalen om die vervulling met de Heilige Geest te doen en zo. Nou, Petrus en Johannes maken daar korte metten mee. En die spreken hem daar natuurlijk flink op aan. Hij snapte het nog niet helemaal. Dus deze man die moest zijn hart dus nog duidelijk aan de Heer geven. Maar dan in vers 26 spreekt een engel tot Filippus. Nou, er heeft nog nooit een engel tot mij gesproken, alhoewel. Er staat ook in de Bijbel dat je zonder te weten engelen kan ontmoeten. Maar een engel spreekt tot Filippus. Dat lijkt me nou geweldig. Sta op, neem de weg die afdaalt, die eenzaam is. Dus Filippus die net weet ik wat allemaal heeft meegemaakt met heel veel mensen. Die moet dan naar een plek toe waar niemand komt, zou je kunnen zeggen, waar het heel stil is. De weg die eenzaam is, nou ja, daar gaat hij naartoe. En dan is hij daar en dan komt er een man in een wagentje aan. En dan zegt de Heilige Geest tegen Filippus, ga naar die wagen. Wat een ervaring. Dat de Heilige Geest ook zo duidelijk zegt, ga daar naartoe. Ik heb wel eens gehad dat ik heel zeker wist dat ik ergens naartoe moest. Maar om zo duidelijk te zeggen van, oh, dat heeft de Heilige Geest gezegd. Ja, ik denk, natuurlijk bij nader inzien, denk ik van wel. Want ja, hoe kom je erop? En zeker als je dan merkt dat er echt iets bijzonders gebeurt. Dan denk je, ja, dat heeft de Heer echt wel zo geleid. Maar ik heb ook wel eens gemerkt dat je zomaar, naar mijn gevoel dan, zomaar iemand tegenkomt. Is natuurlijk nooit zomaar. God bepaalt ook dat soort dingen, hè, dat je die zulke ontmoetingen hebt. Maar het is wel zo dat we bereid moeten zijn om door God gebruikt te worden. Want als God ons wil gebruiken, dan hebben we nog altijd de keuze om ja of nee te zeggen. Want Filippus had ook tegen die geest, de Heilige Geest kunnen zeggen, ja hallo, nee hoor, ik moest naar een eenzame plaats gaan. een engel heeft mij het heel duidelijk gemaakt, ik blijf hier lekker zitten. Dan was het karretje gewoon voorbij gereden. Maar gelukkig luisterde Filippus heel goed en had hij zijn oren open en vroeg hij aan die hooggeplaatste persoon uit Ethiopië die op dat wagentje zit, een kamerling, een schatbewaarder, mag ik erbij komen zitten? Of nee, versta je wat je leest, vroeg hij, want hij hoorde hem hardop lezen. In het Grieks trouwens. En de schatbewaarder, ik heb het even opgezocht wat dat nou eigenlijk is. Onze koning of ons koninklijk huis heeft ook een schatbewaarder. Dat heet met een heel deftig woord een thesaurier. Dus geen dinosaurus, maar een thesaurus. Een thesaurier. Heel mooi woord. En hij was thesaurier van de Kandake. Altijd gedacht dat dat een soort koningin was. Is ook zo, maar het was de koningin moeder. Maar hij was dus een soort penningmeester. Nou, in ons koninklijk huis heeft dat dus ook. En dat is echt met geheimzinnigheid omgeven. Daar mogen wij niks van weten. Zelfs de Tweede Kamer niet, heb ik inmiddels begrepen. Dat gaat zo, loopt over zoveel schijven dat je er uiteindelijk niet achter komt wat ze precies doen. Er staat nog wel ergens nog net een persberichtje wie het is, maar verder nee. Maar goed, dus die thesaurier die was op een soort van vakantie, zou je kunnen zeggen. Hij was naar Jeruzalem. Hij was gewoon op reis, 2000 kilometer. Nou, dat is van hier naar, wat zou het zijn, uiterste puntje van Italië of Spanje of andere kant op waar we nu niet zo graag naartoe gaan. Richting Oekraïne en zo. Maar in elk geval, het was een pittige reis op zo'n karretje. Ik weet niet hoe hard het karretje ging. 10 kilometer per uur of zo. Maar je doet er wel even over. En er staat ook bij, hij was een enug. Nou, dat is een heel raar iets, een enug. Dat kenden we nog wel uit het van dat, dat deden ze bij jongetjes om, dat deden ze dan ontmanden, maar dan om ervoor te zorgen dat ze geen mannelijke hormonen kregen, dat ze hele hoge stemmen hielden. Ja, je kunt je ook voorstellen als je operaties doet waarbij je dus de zaadballen van een man, alles van een man weg gaat nemen. En ze, ja, dat ze dan, dat het, ja, geen kinderen kunnen krijgen en zo. Ja, dat is wel heel erg. En ze vonden dat wel een hele handige manier om zo die mannelijke dienaren aan het hof te houden, want er kwamen daar in elk geval geen kinderen van. En dan wist de koning zeker dat het zijn kinderen waren die geboren werden. Nou, dat was het idee wat erachter was. Maar ja, deze man die was het dus ook. En in de Bijbel wordt er ook al over gesproken en God vindt dat niet zo fijn, blijkt. Want in Deuteronomium 23 staat, iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is, dus per ongeluk zou je kunnen zeggen, of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de Heer komen. Dus dan hoor je er niet bij. Dat is erg. En hij had nog een andere ervaring in Jeruzalem. Want buitenlanders mochten sowieso al niet in de tempel komen. Alleen de Joodse mannen, die dus heel waren en man waren, mochten in de tempel komen. Dus hij werd al ergens aan de buitenkant tegengehouden op een eigen apart pleintje. Ja, en dan kan je 100 maal geloven. Want ik denk echt, hij wilde in de heilige stad God aanbidden. Wat kan je dan nog doen? Hij heeft een boekrol gekocht. Een Griekse vertaling, de Septuagint, zoals het zo mooi heet, van Jesaja. Die kon hij tenminste lezen. En dan zegt Filippus, nou ja, begrijp je dan wat je leest? Versta je wat je leest? Wie wijst hem de weg? Hij heeft een gids nodig. En het is heel mooi dat Filippus gebruikt het woord van versta je als het woord wat ook gebruikt wordt voor het leiden van een blinde, voor een gids. En zoals een gids een blinde leidt. In Johannes 6 staat, de geest leidt tot de volle waarheid. Zelfde woord. En in Openbaringen 7 staat, het lam leidt naar het levende water. Precies hetzelfde woord. Klim erbij, zegt hij tegen Filippus. Klim erbij. Ja, en waar gaat dit over? Kun je me dat dan uitleggen? Waar gaat dit over? Wie wordt hier genoemd? En Filippus had gehoord, een lam wordt naar de slagbank geleid. Filippus legt het uit. Het is Jezus. En hij legt alles uit van Jezus. Alles. Lezen ze ook door? Want ze waren in Jesaja 53. En hij had het boek van Jesaja gekocht. Want in Jesaja 56, een klein stukje verder staat. Laat de vreemdeling die zich bij de Heer gevoegd heeft niet zeggen. De Heer heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen, zie ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmanden, die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van de zonen en van de dochters, een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Een naam. En ik denk dat het wel heel erg lastig is als je alleen bent en je hebt geen kinderen. Ja, dan gaan ze je vergeten. Maar God zegt, ik schrijf jouw naam op. Jouw naam krijgt een ereplaats. Jouw naam zal ik nooit vergeten. Je bent belangrijk voor mij. Dat is heel mooi om te lezen in Jesaja. Woorden voor hem ook. In elk geval, de kameling komt tot geloof. Ik heb een heel leuk liedje om het over te laten horen. Nou ja, leuk. Het is een beetje voor de tieners alvast. Het is een beetje een middeleeuws liedje. Maar ik vond de tekst wel heel erg leuk. Want in de tekst staat, hij deed zijn deurtje open en de Heer waste hem schoon. Want wat zegt de kameling? Hier is water. Kun je me dopen?
En dan komen ze. Een kameling uit Moorenland, die was er eens op reis. Hij ging al naar Jeruzalem om daar te worden wijs. Hij ging om God te zoeken, maar God was vast niet thuis. Dus hij kocht wat oude boeken en vertrok maar weer naar huis. Toen hij er terug aan het rijden was, al naar zijn vaderland, zat hij daar wat te lezen, het oude boek al in zijn hand. Toen daar plots Filippus kwam, die hoorde wat hij las. Hij klom bij hem de kar in en vertelde wat het was. Hij predikte hem Jezus, de opgestane Heer. Geen oud geschrift of tempelschat, nee, Jezus is veel meer. De kamerling ontmoette toen Jezus als persoon. Hij deed zijn deurtje open en de Heer waste hem schoon. Die kamerling vervolgde toen nog nat achter zijn oren. De weg die hij begonnen was, hij had zichzelf verloren. Maar wat hij nu gevonden had, dat droeg hij in zijn hart. En hij droeg het mee op smalle pad, dat was een nieuwe start. Als jij er nu op zoek bent om Jezus te ontmoeten, ga dan niet teleurgesteld weer weg met slechts de groeten. Nee, Jezus, hij is onze Heer, kniel dan voor hem neer. Je zult jezelf verliezen, maar je vindt het leven weer.
Ja, je zult jezelf verliezen, maar je vindt het leven weer. Precies wat Jezus zei. Nadat ze tegen Filippus hadden gezegd, Heer, we willen Jezus zien. En dit is precies wat er gebeurde. En de kamerling ging verder. En wat heel bijzonder was, hij was opeens alleen. Filippus was weg. En Filippus werd in Asdod op een hele andere plek teruggevonden. De Heer had hem verplaatst. En de kamerling die gaat dus verder. En dan denk ik, ja, we hebben het over ontmoeting en over Jezus laten zien. Ik denk het enige wat de kamerling daar kon, was ook Jezus laten zien. Want hij was daar alleen. Dus dan denk ik, ja, dan moet men zo gauw mogelijk zorgen dat je een gemeente krijgt, toch? Dus dat was de opdracht voor de kamerling. En Filippus ging verder als evangelist. En de overlevering vertelt dat hij nog verder naar het westen is gegaan. En ergens in het midden van Turkije is terechtgekomen. En ook als martelaar is gestorven. Gekruisigd, denken ze. Maar goed, dat lezen wij niet in de Bijbel. En we weten gewoon van dat hij het evangelie heeft gebracht. En voortdurend heeft laten zien wie Jezus is. En ik denk ook van, zo mogen wij zijn. En we hoeven niet bang te zijn van, oh, doen we het allemaal wel goed genoeg of zo. Want de Heer die helpt ons erbij. En we mogen vol van de Heilige Geest zijn en ons leven met elkaar leiden. En vanmorgen werd er nog gezegd van, we hebben elkaar nodig. We hebben het echt ook nodig om elkaar te ontmoeten. En om Jezus in elkaar te zien. En dat wil ik jullie ook meegeven. En maak er geen kramp van of zo. Van, oh, ik ben niet perfect genoeg. En ik zei van, Jezus doorschemert. Nou ja, dan misschien begint het met schemeren. Hè? Misschien moeten er nog wat gordijntjes weggehaald worden. Misschien moet er nog heel veel dingen, hè, dat je naar God wil, moet beleiden. En is het gewoon met vallen en opstaan. Maar we mogen met de Heer wandelen en zijn. En zijn licht uitstralen. En dat hij met zijn licht in ons leven schijnt. En zijn licht uitstralen. Als een stroom van levend water. Waarvan ook staat van dat het lam ons naar dat levende water brengt. En dat de Heilige Geest gewoon ons bij de hand neemt. Amen. Wat zeg je? Ja, oh. Ja. Ik ga voor een zegen bidden. Ja, Heer, dank u wel voor uw nabijheid. Dat we elkaar hebben en dat we elkaar ook in elkaar u mogen zien. En dat u in ons schijnt, in onze harten. En dat wij u mogen zien en dat we u zullen zien in elkaar. En zo zegen ik jullie ook met de genade en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. En dat Hij bij jullie zal zijn, dat Hij met jullie meegaat de komende week. Ook als je weer opnieuw misschien weer aan het werk moet of naar school. Dat de Heer je leidt en dat Hij erbij is. En dat zijn licht in jouw leven zal stralen. Amen.